Vanmiddag lezen wij twee schriftgedeelten. En het eerste schriftgedeelte is uit Psalm 116. En het tweede is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26, vers 26 tot en met 30. Dus we lezen eerst uit het Oude Testament, Psalm 116. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, Matteüs 26, vers 26 tot en met 30. Lezen wij eerst uit Psalm 116, waar het woord van de Heere persoonlijk vanmiddag tot ons komt. Psalm 116. Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u, Heere, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen der levenden. Ik heb geloofd en daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. Ik zei in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik dan de Heere vergelden voor al zijn weldaden die Hij aan mij bewees? Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstelingen. Och, Heere, voorzeker, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar, een zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis van de Heeren. In uw midden, Jeruzalem. Halleluja. Zover de schriftlezing uit Psalm 116, vervolgen wij met de schriftlezing uit Matteüs 26, vanaf vers 26 tot 30. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag, wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Tekst voor de prediking kunt u lezen in het 13e vers van Psalm 116. Ik zal het u nogmaals lezen. Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Twee gedachten hopen wij met de hulp van de Heere te overdenken. De eerste gedachte is de beker van het heil, of de beker van de verlossingen. En de tweede gedachte is de beker van de verlosser. Dus de beker van de verlossingen, zo staat het in de Statenvertaling, zal ik zo meteen wat van vertellen. De beker van de verlossingen of de beker van het heil. En de beker van de verlosser. De tekst voor de prediking kunt u lezen in Psalm 116, vers 13. Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Twee gedachten, de beker van de verlossingen, de beker van het heil. En de tweede gedachte is de beker van de verlosser, met een hoofdletter. Dus de beker van de verlossingen, de beker van de verlosser. Gemeente jongeren, ouderen, vanmiddag hebben we gelezen en ook zojuist gezongen uit Psalm 116. En voor de meeste van ons is dat een bekende psalm. Ik zag iedereen volop meezingen. Zelfs de jongsten onder ons kennen deze psalm. Een mooie psalm, een bijzondere psalm. Deze psalm die hoort bij de Hallel-psalmen. Psalm 113 tot 118, tot en met 118. Het zijn de psalmen die werden gezongen tijdens het Pesach, Pascha. Daar komen we straks nog even op terug. Het zijn dus Hallel-psalmen. Daar staat niet beschreven wie de dichter van deze psalm is. Er zijn verklarers die denken dat het David is, omdat er vele verwijzingen zijn naar andere psalmen die weer van David zijn. Maar daar zijn we niet helemaal uit. Het staat er niet. We weten het ook niet. En aan het einde van deze psalm gaat het ook over de tempeldienst. En ja, toen David leefde was er nog geen tempel. Dus ja, er zijn allerlei vragen. En ja, we weten het niet. En ik denk ook niet dat het zo heel belangrijk is. We kunnen er drie kwartier over bezighouden wie dat dan precies geweest is. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is van deze dienst. Maar wat weten we dan wel? Nou, we weten heel veel van deze psalm. We weten in ieder geval dat de dichter de Heere lief heeft. Ik heb lief de Heere. En waarom? Nou, we weten dat de dichter gered is uit de banden van de dood. En daarom maakt hij de Heere groot in zijn lied. In dankbaarheid en uit liefde tot zijn Heere horen wij de dichter dus zingen. God heb ik lief. Ik heb lief, want de Heere hoort naar mijn stem. Hij hoort naar mijn smekingen. Hij neigt zijn oor tot mij en daarom zal ik al de dagen van mijn leven hem aanroepen. Nou, na de twee inleidende versen laat de dichter ons in zijn hart kijken. Heel puur en heel teer deelt hij in deze psalm zijn worstelingen, zijn strijd. Vers 3 begint dat. En dan gaat hij uitleggen waarom hij de Heere dan groot maakt in zijn lied. Waarom heeft hij de Heere groot gemaakt? Waarom heeft hij de Heere lief? Ik heb de Heere lief, want ik was in banden van de dood. En de banden van de dood hadden mij omvangen. En de angsten van het graf, van de Sheol, van de hel, de Godverlatenheid. Kun je er allemaal voor invullen. Hadden mij getroffen. En ik ondervond benauwdheid en verdriet. En in die benauwdheid en in dat verdriet riep ik de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De dichter deelt ons zijn benauwde situatie. Hij zat vastgebonden in de banden van de dood. Van het graf, de angsten van de Sheol, van de hel, overvielen hem. Hij was God kwijt. Angstig omdat hij de Heere mist in zijn leven. De Heere kwijt. En in die nood en in dat verdriet en in dat gemis begint die dichter te roepen tot de Heere. Hij weet dus wel waar hij zijn moet. Misschien is het herkenbaar, deze psalm. Tijdens pastorale bezoeken valt het me wel op dat deze psalm vaak genoemd wordt bij mensen als ze in nood verkeren. Of dat ze juist in de nood de Heere gevonden hebben. Ja, stel voor als je leven anders verloopt dan dat je had gedacht. Ik ken u natuurlijk niet allemaal. De Heere wel. En in uw situatie kan ik niet omschrijven, maar in elke gemeente zijn er onder ons die de pijnhopen van het leven zitten in zak en as. Misschien aan de buitenkant helemaal niet zichtbaar, maar van binnen brult het en weet je niet waar je het zoeken moet. Dat kan door allerlei omstandigheden. De dichter, hij, was in verdriet en in benauwdheid. En hij riep de Heere aan. Dat kan zijn als je een ernstig bericht hebt gekregen van de dokter bijvoorbeeld. Ongeneeslijk ziek. Of donkere wolken pakken samen boven jou of mijn leven. Toen u uw geliefde man of vrouw moest missen. Je lieve vader of moeder, je broer of je zus, vul het maar in. En nu alleen door het leven. Hoe moet ik nou verder, hè? Hoe kan ik überhaupt verder, hulpeloos, radeloos, zittend op de puinhopen van ons leven? Waar is God? Waar is God? Dat je die eenzaamheid voelt, die Sheol, die afwezigheid van de Heere, terwijl je weet dat de Heere leeft en dat hij eeuwig dezelfde is, maar dan toch in je benauwdheid, in je banden zitten. En dan, nou, zo zit die dichter daar dus. En als je dan God kwijt bent in je leven, ook na ontvangen genade, kan dat zijn. Ligt niet aan de Heere trouwens. Dan kan de duivel daar gretig gebruik van maken en je in je oren fluisteren. Nou, waar is nu je God? Nou, je geloofde toch zo in die God van jou? Nou, waar is die nou? Waar is God op wie je bouwde? Op wie je je zaak vertrouwde? God kwijt. Overmeesterd worden door de angsten van de Sheol. En dan, in die benauwdheid, zegt de dichter, ja, toen riep ik de Heer aan. In de nacht van zijn leven, toen alles donker was en geen uitkomsten leken te zijn en geen lichtstraaltje was in die donkere tunnel, riep de psalmist de Heer aan. Maar, ik riep de Heer aan in al mijn nood. O Heere, bevrijd mijn ziel. Wat een wonder van genade als we dan doorlezen. De Heere is genadig, zegt de dichter dan. Rechtvaardig en onze God is een ontfermer. Ja, vanmiddag wijst de Heere opnieuw naar zichzelf vanuit zijn woord. Als je in de banden van de dood verkeert, als je je niet weet, vul je eigen nood maar in. De dichter is niet expliciet in zijn nood. Vul je nood maar in. En dan zegt de Heere, ik ben een ontfermer. Ik wil horen, ik heb oren om te horen naar jouw roepstem, naar jouw smekingen, naar al jouw vragen, al jouw nood. Deze God is een ontfermer. En hij ontfermt zich op het gebed. Een ontfermende God. Al lijkt het uit de hand te lopen. God staat daar boven. En het loopt hem niet uit de hand. Wat is het mooier om dan onder de bediening van de verzoening onze ogen omhoog te richten. Hef je ogen op naar de Heere van waar onze hulp komen zal. Is het gewoon wonder? Ja, die dichter is er helemaal vol van. Daarom zingt hij. Daarom jubelt hij het uit in Psalm 116. De Heere heeft uitkomsten gegeven. Juist toen er geen uitkomsten leken te zijn. Dat is toch opmerkelijk? Deze God, gemeente, jongeren, ouderen. Deze God is een God van volkomen zaligheid. Dat betekent, bij hem is alles te vinden. Echt alles. Hij geeft uitkomsten zelfs tegen de Sheol. Tegen de dood. De Heer heeft hem getrokken uit de dood naar het leven. Uit de nacht naar het eeuwige licht. Zijn dat geen heerlijke momenten? Als je De nabijheid van de Heere mag kennen in die momenten. Dan kun je toch uitjubelen in je hart. Dat de Heer je opzoekt voor het eerst. Maar ook elke keer weer opnieuw. Dat de Heer je wil laten zien dat het hem niet uit de hand loopt. Als wij weer eens vastlopen en wij het niet meer zien. Ja, de dichter, hij jubelt het uit. En dan stelt hij zich de vraag. Ja, wat zal ik de Heere nu bewijzen voor al de weldaden aan mij bewezen? Wat moet ik de Heere nu teruggeven? Wat zouden we de Heere terug kunnen geven voor alles wat we van hem ontvangen? Ja, dat is onmogelijk toch? In de voorbereiding dacht ik, nou, wat zouden we de Heere nu terug kunnen geven? Als we, al die weldaden van de Heere krijgen, telkens weer opnieuw. Als we de Heer Jezus mogen kennen in ons leven, als redder, als zaligmaker. En dan ben je helemaal vol en dan denk je, Heer, wat moet ik teruggeven? Ja, het lukt me niet hoor. Zoveel liefde, zoveel genade. Als je daar helemaal vol van bent, dan besef je ten eerste, ik kan helemaal niks teruggeven, maar toch, hè, je wil het wel. Als je hart vol van liefde is tot de Heer, dan wil je niets liever dan leven in zijn dienst. Je leven in zijn dienst besteden, dat is die hartelijke overgave. Ken je dat? Die heerlijke momenten in je leven? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Als de Heilige Geest in je hart komt en werkt, het uit Christus neemt en in je hart plant, en Hij je alles is geworden, Hij heeft u gered uit de banden van de dood, dan wil je niets liever dan wandelen in het aangezicht des Heren. Dat betekent wandelen voor de Heer. En zo komt de dichter tot de conclusie dat hij niets aan zijn zaligheid kan doen. Dat hij niets terug kan geven, maar dan zal ik de Heere danken. Ja, dan komen we op onze plaats. Dan komen we op onze plaats voor de Heere. Het enige wat we kunnen doen is de Heere danken, toch? We kunnen niets meenemen, geen goede werken, nee. De Heere danken, loven, lof prijzen. Nou, dat is die zo waard. En daarom besluit de dichter de Heere te danken, omdat het door Gods genade is. Door hem alleen. Danken omdat de Heere al de eer en al de lof toekomt. En dan besluit hij om de beker van de verlossingen op te nemen. De beker van het heil. Daar gaan we het vanmiddag over hebben, over die beker. Wat is dat nou precies, die beker? Wat is dat voor een beker geweest? Nou, ik zei u al, je kan het vertalen met de beker van het heil of de beker van de verlossingen. In het Hebreeuws staat er Yeshuot, meervoud. Maar al die verlossingen, dat staat in het teken van het heil. Het is dus de beker van de verlossingen. Die komen we in het Oude Testament tegen. Het is de beker die in ieder geval na het plengoffer gedronken werd, om de Heere te danken. Het is in ieder geval een beker telkens weer om de Heere te danken voor de verlossingen, voor het heil dat we ontvangen hebben. En na het plengoffer werd die beker opgeheven om de Heere te danken en te loven en te prijzen. Ook na het dankoffer voor de Heere hieven ze tijdens een maaltijd deze beker op, de beker van het heil. Er werd na het dankoffer gegeten en gedronken en dan hieven zij de beker op. En dan dankte zij de Heere voor de weldaden die de Heere aan hen gaf. De beker van de verlossingen was ook de beker die gedronken werd bij het vieren van de Pesachmaaltijd, het Pascha. En onze vroege kerkvaders, die wezen daar al op. Hieronymus. Hij zegt, die beker van de verlossingen, dat is de beker van de verlossing. En daarin zag hij de verwijzing naar de Heer Jezus Christus. De beker van de verlossing, die derde beker die bij de Pesachmaaltijd omhoog geheven werd. Dat is de beker van de verlosser. Nou, om een beetje een indruk te krijgen van hoe zo'n Pesachmaaltijd er dan uitzag, moeten we wat verder kijken. Probeer het in korte lijnen uit te leggen hoeveel bekers er waren en hoe precies die beker van de verlossingen werd opgeheven. Als het gaat over het Pesach. Tijdens het vieren van het Pesach, het Pascha, werden er 4 bekers gedronken. 4 bekers. 2 bekers voor de maaltijd en 2 bekers na de maaltijd. En de vader die zat aan het hoofd van de tafel. De tafel was netjes gedekt. Alles was heel schoon, heel rein, kosher noemen ze dat. En iedereen had een eigen beker. Die stond er allemaal netjes, stond er allemaal klaar. En dan ging de vader staan. En dan waren er 4 bekers in totaal tijdens de maaltijd. Elke keer hief die vader een beker op. Dat was de beker van de uitleiding. De beker van de uitredding. de beker van de verlossing en de beker van de aanneming. Vier bekers. Op grond van Gods belofte. Vier beloften van de Heere. Die kunnen we teruglezen. Als we thuis dat even terug kunnen lezen natuurlijk. In Exodus 6, vers 5 en 6. Elke keer staat er, ik zal het volk uitleiden. Ik zal uitredding geven. Ik zal verlossen. Ik zal u als mijn volk aannemen. Vier bekers. Tijdens het Pascha dachten ze dus terug aan Egypte. Dat het volk uit Egypte getrokken werd, bevrijd werd door de Rode Zee, door die woestijn heen naar het beloofde land. Daar denken ze aan terug tijdens het Pesach. Nou, de vader die zat dus aan het hoofd van de tafel. En dan vertelde hij aan de kinderen, een van de kinderen vroeg dan, vader, waarom is het zo'n een andere avond dan al de anderen? Dat was een voorschrift, dat moesten de kinderen dan vragen aan papa. En dan ging papa aan tafel vertellen waarom ze dus Pesach vierden. En dan ging hij vertellen over dat God met zijn machtige en uitgestrekte hand het volk verloste uit de slavernij van Egypte. En als hij het verteld had, dan deed hij die beker omhoog. Die eerste beker van de uitleiding en dan dronk hij eruit. En dat was de beker van de uitleiding. En iedereen aan tafel dronk uit zijn beker van de uitleiding. Om na te denken en terug te denken wat de Heere gedaan had. En als dat gedaan was, dan ging de vader een stuk lezen uit een van de boeken van Mozes. En als ze dat gedaan had, dan daarna gingen ze de Hallelpsalmen. Dan hebben ze weer de Hallelpsalmen zingen. Het eerste stukje, Psalm 113 en 114. Als ze die gezongen hadden, dan kwam die tweede beker omhoog. De beker van de uitredding. En na het drinken van deze beker, dus iedereen drinkt weer uit die beker, hè, die vader en dan al die kinderen, kun je voor je zien, en het hele gezin drinkt. En dan, nou, na het drinken van de uitredding, deze beker, werd het ongezuurd brood en de bittere kruiden gegeten. De bittere kruiden en het gebroken brood, en dat werd dan gegeten. En als dat gegeten was, dan ging dat lam dat op tafel stond, gingen ze dat eten. Want de Heer had het volk gered door het bloed van dat lam. En het aan de deurposten werd aangebracht, zodat het volk schuilde achter het bloed van het lam. Dus door het schuilen achter het bloed is het volk gered uit de banden van de dood. En als ze dan het lam hadden gegeten, dan werd de derde beker opgeheven, de beker van het heil. De beker van de verlossingen. De beker van de dankzegging. Allemaal hetzelfde. Die beker, die derde. En door het opheffen van deze beker gaf het volk van Israël de Heere al de eer en lof. De Heere heeft ons verlost uit het slavenhuis van Egypte. Door het bloed van het lam waar wij achter schuilen. Het is door de Heere alleen met hoofdletters. Hè? De ik zal zijn die ik zijn zal. En zo werd de beker van de verlossingen, de beker van het heil, opgeheven. Kijk, en als het dan staat in het meervoud in het Hebreeuws, dan wijst dat erop dat de Heere keer op keer verlost. Hij redt mij keer op keer. Daarom is het best mooi om ook die vertaling verlossingen erbij te nemen. Zonder dat je de andere uitsluit, want het is allemaal het heil. Dat snap ik. Maar om je aan te wijzen dat de beker van de verlossingen, dat de Heere keer op keer redt. Want de Heere heeft het volk uit Egypte geleid, maar de Heere blijft verlost. Hij is getrouw aan zijn woord en daarom redt hij keer op keer. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Wonderlijk, hè? Ook nu dus. Die beker van de verlossingen, die wijst erop dat de Heere ons redt keer op keer. Ook als je nu in de banden van de dood verkeert. Als je het niet meer weet hoe je het hebt. En je niet weet waar je het zoeken moet. Hij redt ons keer op keer. En zo mogen wij de beker van de verlossingen opnemen. Net als de psalmist in Psalm 116 de beker ophief. En de naam van de Heere aanroepen. De Heere is genadig. De Heere is rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Dat heeft ons heel veel te zeggen, die beker van het heil. Het is de beker die dus na het eten van het lam werd gedronken. Het is ook de beker die de Heer Jezus dronk met zijn discipelen. Tijdens het laatste Pascha. En ik zei net al, Hieronymus, een van onze eerste kerkvaders in de eerste eeuwen van ons, van de christelijke, vroegchristelijke tijd, die wees erop dat er staat Yeshuot, dat is even lastig, Yeshuot in het Hebreeuws, en in het enkelvoud staat er Yeshua. En Hieronymus en de vroege kerkvaders en het vroege christendom, die zagen hierin de naam van Yeshua. De naam van Jezus. Deze beker is de beker van Jezus. De beker van het heil in Jezus. En het is niet voor niets dat juist bij deze beker van het heil, van de verlossingen, de beker van de dankbaarheid, dat de Heer Jezus het heilig avondmaal instelt. En we hebben het gelezen vanmiddag in vers 27 en 28. Hij nam de drinkbeker en als hij die gedankt had, dan gaf hij hun dien. En dat is heel bijzonder, want er was dus, de gewoonte was dus om ieder uit zijn eigen beker te drinken. Maar hier verandert in iets de Heer Jezus die zegt, deze beker, deze derde beker die we opheffen, deze beker van de verlossingen, van het heil, dat is mijn beker. Dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament. En weet je, deze geef ik door. En drink allemaal hieruit, uit deze beker. Deze beker, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder, die derde beker. Bij de instelling van het heilige avondmaal. De discipelen, ja, ze doorgronden de rijke betekenis van deze woorden van hun meester nog niet. Maar ze drinken van de beker van het heil. De beker van de verlossingen, dit is mijn bloed. Drink allen daaruit. Daar ligt nu de basis van ons heil. Van jouw verlossing, van mijn verlossing. Niet in die beker natuurlijk, maar in die beker, dat bloed van dat lam. Als ze nu zo de beker van het heil mogen opheffen en de naam van de Heere aanroepen. Dat bloed van dat lam dat wast en reinigt u, jou en mij van al je zonden. Dat is het alles reinigende bloed van Jezus Christus. En na het drinken van de beker zet de Heere Jezus in met het zingen van de laatste Hallelpsalmen. En zij zongen de lofzang. Voordat ze naar de Olijfberg gingen, vers 30. De Hallelpsalmen, ze hadden die eerste al gezongen en nu zingen zij 115 tot en met 118. In de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd. Indrukwekkend, hè? Deze psalm zong de Heer Jezus Christus. Na de instelling van het heilige avondmaal, nadat hij de beker ophief. En zei, dit is mijn bloed. Dit is de beker van het heil. Toen zongen zij de lofzang, de Hallel. Hoor je hem zingen? Hoor je hem zingen? God heb ik lief. Daar zingt hij, Gods zoon. Een loflied tot zijn vader. Vader, ik heb u lief. En het zal niet lang meer duren of deze psalm, psalm 116, wordt op zeer indrukwekkende wijze ten volle vervuld. En Heer Jezus, hij zingt. Laat het eens doordringen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst van de hel mij alle troost deed missen. En in diezelfde nacht kroop hij door de hof van Gethsemane. Kroop hij door het stof. Waarom? Waarom? Waarom kroop hij door het stof? Nou, omdat de Heer Jezus nog een andere beker moest leegdrinken. Wat? Een andere beker? Ja. Voordat de Heer Jezus met zijn bloed de beker van het heil zal vullen, krijgt hij een andere beker. En die beker moet hij leegdrinken. En die beker die wordt genoemd de beker van Gods toorn en van Gods grimmigheid. Dat is de beker waar de profeet Jesaja over spreekt in Jesaja 51 vers 17. De beker van Gods grimmigheid en Gods toorn. Dat is een beker vol droesem en vol mengeling. Een vieze, zure gifbeker. En niet alleen Jesaja, maar ook Jeremia, Jeremia 25, Ezechiël. Ze hebben het over die gifbeker. Ezechiël noemt deze beker de beker van de verwoesting. De beker van de eenzaamheid. Het is een beker die vol zit van Gods toorn en vol van zijn grimmigheid over de zonde. Psalm 75, nog één verwijzing. Er staat van deze beker dat deze wijn is beroerd en vol van mengeling en de Heere schenkt daaruit en al de goddelozen zullen zijn droesem uitzuigende drinken. Deze beker is voor goddeloze mensen. Waar de toren van God op rust. En deze beker, als de Heere Jezus worstelt door de hof van Gethsemane, wordt deze beker aan hem voorgesteld. En nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze naar de Olijfberg. En daar worstelt hij in Gethsemane. En daar wordt die gifbeker van Gods toorn en grimmigheid aan de Heer Jezus voorgesteld. De toorn van God. En zijn tong kleeft aan zijn gehemelte en zijn zweet wordt als grote droppels bloed. Als hij deze beker ziet, moet ik die leeg drinken dan? En hij bidt tot zijn vader, o vader, indien het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. O, die beker, die is vol met toorn en grimmigheid. Maar terwijl de Heer Jezus bidt en smeekt tot zijn vader, blijft het helemaal stil. Zijn vader antwoordt niet. Hij moet alleen de pers treden. Alleen moet hij Gods toorn en grimmigheid over de zonde leeg drinken. Dat is wat. De beker van Gods toorn. Die wordt voorgesteld aan Jezus. En die beker die is voor mij bedoeld. Die is voor ons allemaal bedoeld. Dit is de beker voor goddeloze mensen. Die in Adam verloren liggen. Waar Gods toorn op rust. Die wordt voorgesteld aan Jezus. In de hof van Gethsemane. En daar blijft het nog niet bij. Hij wordt niet alleen voorgesteld. Maar op Golgotha, daar breekt de hel los. En de last, de toren van God over de zonde van het hele menselijke geslacht van heel de wereld. Wordt uitgegoten op zijn gezegend lichaam. Midden op de dag wordt het 3 uur lang donker als de nacht. En daar hangt hij, Jezus, tussen hemel en de aarde. En daar zet de Heer Jezus zijn lippen aan de beker van Gods toorn. En daar tiert de Satan. En daar roept hij het uit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En weer is het stil op Golgotha. Alleen drinkt hij daar de beker van Gods toorn leeg. Waarom? Waarom? Opdat wij tot God zouden genomen worden. Zo heel mooi in het avondmaalsformulier. Opdat wij tot God zouden genomen worden en nooit meer verlaten zouden worden. Daar op Golgotha, daar betaalt de Heer Jezus. Daar draagt hij de zondelast. Daar betaalt hij die straf die ons de vrede aanbrengt. Die was op hem. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Die beker van Gods toorn over hem leeg te gieten. Wat een onbeschrijfelijk wonder. Als je door het geloof daarop mag zien. Zie dat mijne van het geloof. Hij dronk mijn beker. De beker van de verlosser. Hij dronk mijn beker. Omdat ik anders de eeuwige Sheol, de eeuwige dood had moeten sterven. Gij, Heere, U Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. En zo is in Christus de hitte van Gods gramschap geblust. De Heer Jezus drinkt de laatste zondedruppel op. Alles is leeg. En dan roept Hij het uit, tetelestai. Het is volbracht. Vader, de beker is leeg. En dan klinkt het uit de mond van het geslachte lam. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de feest. De beker van Gods gramschap is leeg. En de beker van Jezus, de beker van de verlossing en de beker van het heil, wordt gevuld met zijn bloed. Dat dierbare bloed van het lam tot de rand toe vol. De beker van het heil. De beker van de verlossingen. Dat is wat. Als we nou daar nadenken over de beker van Jezus. De beker van het heil. Dat is misschien een scherpe vraag, maar mag ik u dan wat vragen? Mag ik je wat vragen? En daarom zijn we hier namelijk. Zijn onze zonden gewassen door dit bloed van het lam? Is de beker van het heil onze beker geworden? Heffen wij vanmiddag de beker van Jezus omhoog? De beker van de verlossingen? De beker van het heil? En roepen wij de naam van de Heere aan? O wonder van genade, zo oneindig groot, mijn Heere, mijn zaligmaker. Hij dronk mijn beker op. Mijn beker dronk hij leeg, de beker van Gods toren en grimmigheid, vanwege mijn zonde. Het is door mijn zonde werd hij aan het kruis genageld. Door mijn zonde hangt hij daar aan het kruis. Door mijn zonde, mijn wonder, mijn Heere, mijn God. U heeft mij verlost door met uw bloed al mijn zonde te wassen. Keer op keer mag ik daarop zien, krijg ik kracht naar kruis. Dan mag je toch in diepe dankbaarheid de beker opnemen, die vol is van het dierbare bloed van het lam. En dan blijft er toch alleen maar dankzegging over. Wat zal ik de Heere teruggeven voor alles wat ik van hem krijg? Ik zal de Heere danken. Uw naam alleen. Maar het is toch niet waar, hè? Je gaat me toch niet vertellen of dat er één iemand onder de bediening der verzoening, terwijl het bloed van dit lam drupt van de kansel, terwijl het overvloedig is en tot de rand toe de beker van Jezus vol is, is er dan iemand? En ik durf het haast niet te vragen, maar is er één iemand dan die denkt, die echt denkt zijn eigen beker leeg te drinken? De beker van Gods toren. De beker van je zonde. Is die nog tot de rand toe gevuld dan? Laat je met Christus verzoenen. Hij geeft mild en overvloedig. En de beker van Gods toren is leeg. En van zijn heil is vol. En buiten Jezus hebben we geen leven, maar een eeuwig verderf. Schuil achter het bloed van het lam. Anders kom je echt om. Dan wacht de beker van Gods toren op ons. Maar zie op hem, de Heer Jezus. De beker van Jezus. Hij dronk de beker van Gods toren tot de druppel toe leeg. En hij heeft de beker van de verlossing van het heil gevuld met zijn bloed. En hij heeft geen lust in de dood van zondaren, niet één vanmiddag. Maar dat zij zich bekeren en leven zouden. Kom dan toch, de zoon, mijn dochter. De Heer Jezus, hij nodigt. Als de beker van het heil omhoog gaat, dan getuigt hij daarvan. Er is genoeg, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Geef me je hart. Hef de beker van het heil omhoog. Heerlijke. Wat is dat toch weer heerlijk. Als we zo de lijdensweken ingaan. In het besef dat het vanwege onze zonde is. Maar ook in het besef. Dat die zonden gewassen zijn door het bloed van het lam. En juist bij die derde beker, de beker van het heil, stelt de Heer Jezus het avondmaal in. En hij belooft nog wat. Hij belooft nog wat. En daar eindigen we de preek mee. Een hele rijke belofte. Als je iets van de beker van Jezus mag kennen in je leven. Als je de Heer Jezus mag kennen als redder en zaligmaker. Wat zegt de Heer Jezus dan tijdens de instelling van het heilige avondmaal? Ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat ik van nu af aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, van de wijn zal ik niet drinken, tot op de dag. Tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken. In het koninkrijk van mijn vader. Wat een belofte. Wij mogen nu de beker van de verlossingen opnemen en de naam van de Heere aanroepen. In Jezus is alles te vinden. Nu nog ten dele. Maar straks. Straks volmaakt. En als hij terugkomt, dan belooft hij de beker van de verlossingen. Hij belooft hem te drinken. Met u, met jou, met mij. Allen die de Heer Jezus Christus mogen kennen in hun leven. Oh, dat is een verwachting, gemeente. Dat is een belofte. Dat is zo rijk. Eens op die dag. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we zullen opstaan met een nieuw lichaam. Volmaakt. Naar lichaam en naar ziel. En hij komt. En ik zal met u deze beker drinken. Wat is dat heerlijk. Wat is dat heerlijk. Als het nu nog allemaal ten dele is. En soms misschien wel eens vol aanvechtingen en beproevingen kan zijn. Als de duivel je wijsmaakt dat er helemaal niets van waar is. Dan mag je nu die beker opnemen en de Heere aanroepen, weg Satan, de beker is leeg. En dan mag je ook nog vol verwachting uitzien naar Jezus. Want straks, dan zal hij het drinken, voor eeuwig, in het koninkrijk van mijn vader zal ik met u feest vieren. Dan gaat de beker omhoog, oh, dat kent zijn weerga niet, daar is het feest dan. Eeuwig feest, eeuwig God groot maken. Hem al de eer en lof toebrengen. Volmaakt. Ben je er klaar voor? Bent u bereid? Amen. Zullen wij de Heere danken en bidden. Almachtige, getrouwe en drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u voor uw woord. Wij danken u, Heere, voor die beker. De beker van het heil. De beker van Jezus, die vol is van uw heil, in Christus Jezus. Heere, als wij de beker van uw heil mogen opheffen en uw naam mogen aanroepen, dan danken wij u, Heere, dat u het gedaan heeft. Dat u uw eigen zoon gaf om die weg te gaan die wij hadden moeten gaan. Heere Jezus, wij danken u dat u onze beker leegdronk. Want wij hadden hem eigenlijk zelf leeg moeten drinken. We danken u, Vader, dat u uw lieve zoon gaf. De Heilige Geest, we danken u dat u door het geloof ons die beker wil proeven, laten proeven en smaken. Dat we de Heer Jezus mogen vinden. O drie-enige God, wilt u door uw woord, door de Heilige Geest, ons terugbrengen bij de Vader. We hebben u zo lief. Als we iets van die beker mogen drinken, dan krijgen we zo'n liefde. En dan verlangen we ernaar om naar u te komen. Maar dat gaat niet. We zijn hier nog. Maar u heeft wel beloofd dat u komt. Dat u naar ons toe komt. En dat we in het koninkrijk van uw Vader samen mogen drinken van die beker. Heere, wilt u ons hart vervullen? Dat verlangen. Dat geeft ook kracht om het kruis te dragen. Om de weg te gaan. Hier door het leven, door die aardse woestijn. Te mogen weten dat u op ons wacht. Dat u komt. Heere, wij bidden u ook voor hen die misschien wel onder ons woord, onder uw woord zitten, die nog een eigen beker hebben. Heere, wilt u ons leiden door uw geest? Breng ons aan uw voeten, aan de voet van het kruis. En wilt u ons leren dat door het bloed van uw lieve zoon er ruimte is voor iedereen vanmiddag onder de bediening der verzoening? Heere, zo danken wij u voor alles wat u ons geeft, telkens weer opnieuw. We kunnen u niets teruggeven uit eigen kracht, maar we kunnen u danken. En dat doen we. We danken u, Heere, voor al de weldaden. We danken u voor uw zoon. We danken u voor het bloed van het lam. Dus heeft u alles goed gemaakt voor de tweede keer op uw dag. We danken u dat er zoveel kinderen zijn. Misschien was het best wel een moeilijke preek. En toch zaten ze zo stil. En hebben ze zo goed geluisterd. Heere, u kent de kinderen. U weet precies wie ze zijn. En ook voor hen is die beker. Heere, wat is dat mooi. Dat u niemand uitsluit. En dat u ze roept. Mijn zoon, mijn dochter. Geef me je hart. We danken u dat u de organist alles gaf in het spelen op het orgel. Dat we mochten zingen van uw psalmen tot eer van u. Wilt u zo met ons allemaal zijn, als we naar huis gaan of waar we verwacht worden? Dat we ons kracht naar kruis schenken in het leven hier beneden. Wilt u ons in alles een God van nabij zijn, de dominee zijn gezin, de kerkenraad. Heer, wilt u geven, Heere, dat ze tot rijke zegen zullen zijn in de gemeente en daarbuiten. En als we straks Psalm 118 mogen zingen, een van die prachtige allelpsalmen, te dan geven dat we het met ons hart zullen zingen, allemaal. U bent mijn God en u zal ik loven. We bidden het u om Jezus wil. Amen.